Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in 10 afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Net als in de vorige aflevering zal Jos Kozijnse, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group, ook vandaag de aftrap doen en ons in sneltreinvaart langs enkele mijlpalen in het ETS loodsen. En we sluiten over een half uur af met een blik op de CO2-koersen met Chris Guth, marktkenner bij Engie. Vandaag behandelen we fase 2 en fase 3 van het ETS. En die liepen van 2008 tot 2020. En het is een roerige periode waarin de Europese Commissie eerst de teugels strakker aantrekt en de lidstaten in het gareel brengt. Maar snel daarna belandt Europa in de ergste economische crisis in decennia. Schalen fabrieken hun productie terug en houden dus miljoenen emissierechten over. Over deze periode heb ik het vandaag met Edwin Woertman, hoogleraar Markten en Regulering aan de Universiteit van Groningen, en Diane Philipsen, consultant en directeur klimaatverandering bij adviesbureau SQ Consult. Maar eerst dus Jos Kozijnse.
Vanaf 2008 is de allocatie als volgt geregeld. De landen moesten een nationaal allocatieplan maken met erin voor alle bedrijven de historische emissies van 3 jaar voorafgaand. Dan een economische groei daarbij, dat werd vernield vastgesteld op 1,7%. En een energieverbetering moesten ook toepassen. Dan kwam er een nationale correctie, mochten er totaal te veel emissierechten worden uitgedeeld om de doelen te halen. Vanaf 2012 gaat het emissiehandelssysteem ambitieuzer worden. Europa wil dan 21% reduceren ten opzichte van 2005 met emissiehandelssectoren. En dat het aantal emissierechten jaarlijks met 1,74% afneemt. Nou, het plan was om dat via veiling te doen. Dat langzaam toe te nemen, dus het aantal gratis rechten steeds meer af te bouwen. In het begin zou men 20% moeten veilen tot en met 80% in 2020. Vanaf 2008 ontstaat dan de economische crisis die jarenlang duurde. Ja, daar werd er minder geproduceerd, er werd minder energie gebruikt, minder emissies, dus ook minder emissierechten werden gekocht. Dus de prijs daalde. Dat is op zich ook mooi, hè? In tijden van crisis waar je mensen ontslaat, bedrijven sluiten, kan je ook beter geen hoge CO2-kosten hebben. Maar goed, na 2008 liep het overschot maar steeds op. Nou, dat overschot nam totaal toe tot 2 miljard. Dat is evenveel als je in 1 jaar uitreikt. En de prijs daalde dan van 20 naar 12 tot soms 4 euro per ton. Dat is erg laag. We hadden het wel afgesproken in het emissiehandelssysteem wat te doen als de prijzen erg snel zouden stijgen. Dan zouden we meer gaan veilen en dan voor het reservepotje veilen. Maar we hadden gewoon niet een afspraak gemaakt wat te doen als de prijzen erg zouden dalen. Het had ook zomaar afgelopen kunnen zijn. De ETS stond niet meer op de radar van de bedrijven. Bedrijven kochten niet meer op de beurs. Dus dat was erg lastig. Nou, toen kwam de Europese Commissie met een hele goede truc, technische truc, voor de korte termijn, backloading. Want de Commissie kon wel de fasering van de veilingen regelen. Dus toen kon men voorstellen om de helft van het overschot, 900 miljoen ton rechten, van na 2012 door te schuiven naar 2019. Nou, de markt reageerde direct, de prijzen gingen van 5 naar 8 euro, et cetera. Nou, en daarna werd dat offloading, daarna werden de rechten definitief uit het systeem gehaald. En dat kwam omdat er een structurele oplossing werd gevonden. Vanaf 2019 is het de Market Stability Reserve in werking. Dat is echt een middel om overschot af te bouwen en om geen nieuw overschot meer te laten ontstaan. Nou, hoe werkt dat? Als de economie groeit, dan wordt er meer geveild. Als de economie krimpt, wordt er minder geveild. Nou, de prijs daalde of steeg daarna van 4 naar 12 euro. Nou, zo wordt het emissiehandelssysteem toch steeds meer een flagship van klimaatbeleid, werkt het weer en staat het klaar om op termijn nog meer ambitie te leveren.
Dankjewel, Jos Kozijnse. Diane, we beginnen vandaag bij jou. In de vorige aflevering waren we gebleven bij het einde van de eerste fase van het ETS, de proeffase. En in die proeffase en ook in fase 2 van 2008 tot 2012 kregen lidstaten de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze aan hun reductieverplichtingen wilden voldoen. En dan stuurden ze hun plannen op naar de Europese Commissie. Die vond er dan wat van. Maar in 2006 schreef jij in opdracht van de Europese Commissie mee aan een rapport waarin onderzocht wordt hoe dit gestroomlijnder zou kunnen. Kan je mij eerst vertellen hoe die allocatieplannen in elkaar staken en wat het probleem was met die allocatieplannen?
Dat zal ik proberen. De emissiehandelsrichtlijn die op Europees niveau was aangenomen, die gaf lidstaten de taak om nationale allocatieplannen te maken. Mm-hmm. En daarin moesten ze aangeven hoeveel emissierechten ze voor de ETS-deelnemers in hun eigen land ter beschikking zouden stellen. En hoe ze die precies zouden gaan verdelen over alle individuele deelnemers. En daar moest dan ook een argumentatie bij zitten van waarom dat niet te veel en niet te weinig was. Ja. En de richtlijn gaf daarvoor een aantal criteria voor waar die allocatie dan aan moest voldoen. Mm-hmm. Maar die waren vrij algemeen van aard. Zo moest dat bijvoorbeeld consistent zijn met de Kyoto-doelstelling van een land. Het mocht niet de concurrentie tussen bedrijven verstoren. Het moest in lijn zijn met emissiereductiepotentieel. En nog een aantal van dat soort algemene criteria. En je kan het een beetje vergelijken met als je tegen iemand zegt, breng me een zwarte witte hond. Mm-hmm. En dan kunnen mensen met hele verschillende hondjes aankomen. Ja. Dus al die landen hebben dat gedaan. Maar de landen hadden ook allemaal hun eigen omstandigheden. Verschillende soorten nationale emissiereductiedoelstellingen onder het Kyoto-protocol. Ja. Maar ook in hoeverre ze al meer emissiereductiemaatregelen hadden genomen. Of hoeveel ruimte voor emissies ze nodig hadden.
En dan, maar in 2008 werd het besluit genomen om dat vanaf fase 3... in 2013, en dat anders aan te pakken. Hoe ging dat dan?
Ja, dat was omdat die landen allemaal wat anders deden. Dus dat had twee grote nadelen. Dat telde allemaal op tot het emissieplafond voor het hele ETS. Mm-hmm. En dat was gewoon te ruim. Dus te weinig drang om emissies te reduceren, te lage CO2-prijs. Plus die verschillen leiden tot oneerlijkheid tussen bedrijven in verschillende landen. Dus men had zoiets van, dat moeten we inderdaad anders gaan doen. We gaan dat meer centraliseren op Europees niveau. Waarbij de Europese Commissie en alle landen samen besluiten, dit zijn de gedetailleerde allocatieregels. Mm-hmm. Dan moesten nog wel de lidstaten die allocatieregels toepassen voor de bedrijven in hun land. Maar dat was veel strakker voorgeschreven hoe dat moest. Bepaalde methodes, bepaalde waardes moesten, mm-hmm. moesten gebruikt worden. En die moesten met bepaalde rekenregels in alle landen toegepast worden.
Ja. Okay.
Plus, één belangrijke toevoeging. Het was ook niet meer zo dat vanaf 2013 alle allocaties van alle individuele landen op zouden tellen tot de emissiehandel, tot het emissieplafond.
Nee.
Maar dat was ook centraal vastgesteld vooraf, met ook een toename over in de tijd met een vast percentage per jaar.
Een afname bedoel je?
Ja.
Ja. Er was ook wel onvrede dus over het feit dat er dat al die landen wat anders deden. Niet alleen dus bij de lidstaten zat die onvrede. Edwin, ik kom bij jou. Ik heb hier een artikel uit het FD van 2005. Twee ETS-bedrijven, SEBIC en DSM, die klagen eigenlijk toen al ook over de opzet van het ETS. Ze zeggen inderdaad van, joh, de verschillen tussen lidstaten die zijn heel groot. Als wij een NAFTA-kraker willen bouwen in Geleen, dan valt die wel in Nederland onder het ETS. Maar als we dat in Duitsland doen, dan valt die niet onder het ETS. Waren dit soort zorgen vanuit de industrie, waren die valide, vind jij?
Wat ik in die tijd vooral zag is, en trouwens dat is een hele consistente lijn geweest, dat is toch een lobby vanuit de industrie om te proberen het systeem zodanig in te richten dat het voor hunzelf het meest gunstig is.
Ja.
En dat begon eigenlijk heel bazaal met, en die geluiden die hoorde je toen ook, van we willen eigenlijk verkoper zijn, dus we krijgen emissiehandel. Hè? Dat was helemaal nieuw. En dan willen we eigenlijk, Nederlandse overheid, dan willen we eigenlijk wel heel graag verkoper zijn van emissierechten. Want we hebben geen zin om koper te zijn. Hè? Dat is, klimaatbeleid gaat al duur genoeg worden. Mm-hmm. Dus zorg daar nou een beetje voor. En datzelfde mechanisme speelde zich af in Duitsland, in Frankrijk, in Italië, overal.
Ja.
En dat zorgde dus voor die druk, een soort van race to the bottom. Hè? Waarbij dus vanuit data die niet helemaal bekend zijn, want dat speelde natuurlijk ook mee. Dat zeggen overheden ook. Van hebben ze ook letterlijk tegen mij gezegd. Wees nog niet zo streng voor ons in die tijd. Want we wisten het ook allemaal niet zo goed. We kennen die data ook niet zo goed.
Nee.
Rian?
Wat betreft de NAFTA-krakers, dat is wel een op zich een valide punt. De richtlijn die omschrijft een aantal sectoren heel specifiek voor, of activiteiten voor, die in het systeem moesten zitten. Maar daarnaast is er een algemene categorie van verbrandingsinstallaties. En daar is in het begin heel veel verschillende interpretatie aangegeven door lidstaten. Wij hadden dat op een gegeven moment gesignaleerd, ook naar de commissie toe. Waren lidstaten die daar alleen maar elektriciteitscentrales onder lieten vallen die aan derden leverden. Er waren anderen die ook elektriciteitsproductie in industrie meenamen. En de meest brede definitie, zoals de commissie hem bedoeld had, was alle installaties die brandstoffen verbranden voor, of dat nou is om koffiebonen te branden of elektriciteit te produceren. Ja. En bijvoorbeeld in Duitsland betekende dat de naftakrakers er buiten vielen. Mm-hmm. In het conceptallocatieplan en in Nederland niet.
Ja.
Nou ja, de tijd was te kort om daar op dat moment dat helemaal recht te trekken. Dus toen heeft Nederland ook besloten van, nou ja, goed, dan laten we ze er in Nederland ook uit. Dan hebben we in ieder geval, ja, dat is eerlijker voor onze naftakrakers ook.
Ja.
Er is zeker wel vanuit industrie ook een roep gekomen, zowel uit lidstaat als industrie, naar de eerste twee fases. Zo van, ja, dit geeft te veel verschillen, ga alsjeblieft harmoniseren. Iets wat aan het begin nooit mogelijk zou zijn geweest. Maar er zijn natuurlijk ook, dat is niet alle industrie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk vooral de industrie ook die internationaal actief is. Maar er zijn natuurlijk ook industrieën in bijvoorbeeld landen waar men veel ruimer kon zijn, zoals Polen bijvoorbeeld. Ja, daar hoefde men niet zozeer te harmoniseren. Nee. Want dat zou alleen maar betekenen dat het voor hun strenger werd.
Ja, precies.
Elektriciteitssector denk ik niet. Ik geloof niet dat daar echt veel druk uit kwam. Maar dat is, ja, dat is ook wat een ander plaatje wat betreft concurrentie tussen verschillende landen.
Toen die lidstaten in 2005, 2006 hun allocatieplannen inleverden voor de tweede fase van het ETS, bleken die meeste lidstaten een stuk minder ambitieus dan de Europese Commissie voor ogen had. Ook in 2006 is er bijvoorbeeld nog een artikel in het NRC, dat heeft dan de titel Woede over CO2-voorstel. Daarin geven een heel aantal landen die zeggen van, nou, wij willen zoveel emissierechten hebben. En de Europese Commissie is bijna standaard dat ze zeggen van, nou, dat kan wel iets minder. Bij landen als Letland gaat er echt meer dan 50% af. Maar ook Duitsland, die wilde 482 miljoen rechten. En de Europese Commissie wilde maar 453 miljoen rechten toekennen. Dian, welke middelen had de Europese Commissie om lidstaten hun plannen aan te laten scherpen?
Ja, dat was in die fase redelijk beperkt. Zowel fase 1 als fase 2 vond mensen eigenlijk te ruim, te genereus. Mm-hmm. Maar ja, het middel wat de commissie had was eigenlijk alleen die criteria die in de richtlijn genoemd werden, waaraan de nationale allocatieplannen moesten voldoen.
Ja.
Ja, en die waren dus zo algemeen als het moet in lijn zijn met de Kyoto-doelstelling van een land. En het moet in lijn zijn met bestaand beleid en in lijn met het bestaande emissiereductiepotentieel.
Ja.
En dat is heel moeilijk hard te maken.
Ja.
Dus een belangrijk criteria wat waar de commissie ook wel naar heeft gekeken, is vooral ook in hoeverre de concurrentie tussen bedrijven in verschillende landen verstoord werden. Mm-hmm. En ja, zo hebben ze die discussie aan moeten gaan, proberen lidstaten te overtuigen van, ja, dit is toch echt te ruim. Het kan echt wel een tandje minder.
Ik heb hier een boek. Kennen jullie deze? Jürgen Wettestad en Torbjörg Jefnaker.
Ja, zeker. Ja? Ja.
Volgens mij Noorse wetenschappers, die ook veel over het ETS hebben geschreven. Maar die zeggen eigenlijk dat vooral Duitsland dan een soort van op een ramkoers lag met de Europese Commissie rondom die allocatieplannen. Maar dat er eigenlijk een soort van chicken game is gespeeld. Ze hebben gewoon tegenover elkaar gestaan en degene die als eerste knipperde, die had verloren. En dat was dan in dit geval Duitsland. En die moest dus 7% extra emissiereducties uit de markt halen. Edwin, hoe kijk jij aan tegen dat armpje drukken tussen de commissie en, nou ja, in dit geval Duitsland, maar ook andere lidstaten?
Het was heel erg het gevoel in die tijd van jongens, rustig aan. Mm-hmm. En laten we ook die plannen op nationaal niveau inderdaad op... Nou ja, we moeten serieus klimaatbeleid doen, maar we willen wel rustig aan. We willen die industrie een beetje beschermen. En zo zijn die plannen gemaakt, naar de commissie ingediend. En dan zie je dus individuele rationaliteit. En dan is het echt een collectieve actieprobleem. Ik vind het wel leuk dat je het als een chicken game omschrijft. Uiteindelijk ook tussen Duitsland en commissie. In die tijd werd die strijd nog wel geleverd. Ja. Maar de proof of the pudding is in the eating. Want het punt is dat de CO2-prijs, op het moment dat bekend was dat er te veel rechten waren uitgedeeld, op het moment dat die informatie de markt inkwam, toen stortte gelijk de CO2-prijs in.
Ja.
De reactie was overigens in heel veel kranten van... kijk maar, weet je wel, die gekke economen die hadden dat idee... er moet een markt komen en je ziet, het werkt helemaal niet. Toen was ik als de kippen bij inderdaad om een stuk in het FD te schrijven... van nou, dit is een perfect werkende markt. Want op het moment dat er geen schaarste is... Hè, dus op het moment dat het aanbod groter is dan de vraag... dan zul je zien dat de prijs naar beneden gaat.
Dus jij hebt de indruk dat de Europese Commissie in de kaart speelde? Dat lidstaten toen doorkregen van... oké, we moeten misschien iets meer de kant van de Commissie... opgaan.
Ja, ja, en dat vond ik heel prettig om te zien. Dat voor zover ik mij dat herinner en voor zover ik dat destijds heb gezien, dat eigenlijk de ene naar de andere lidstaat zei van ja, dit is niet de bedoeling.
Misschien nog even, er zat ook wel een politieke component aan. Mm-hmm. Zowel bij de wat betreft zeg maar, hoe genereus er in eerste instantie werd geallockeerd. Mm-hmm. Maar ook in het feit dat het niet centraler was besloten in de richtlijn. Ook vanuit het oogpunt van ja, als dat vanaf het begin in de richtlijn zou hebben gezeten. Mm-hmm. Hè, dus minder bevoegdheid voor de lidstaten. Of al meer duidelijkheid over hele strenge regels. Dan zou het systeem waarschijnlijk ook nooit geadopteerd zijn. Men zegt wel dat de commissie dit bewust zo heeft gedaan als een soort van salamitactiek. Hè? Van als het systeem nou eenmaal aangenomen is, dan kunnen we daarna wel de regels gaan aanscherpen. Of dan komen ze vanzelf wel, oh, ga nou alsjeblieft harmoniseren. Mm-hmm. Maar er was in ieder geval ook een politieke overweging van ja, het systeem moet wel eerst aangenomen worden. Voor anders hebben we helemaal niks.
Tot zover de harmonisatie en centralisatie van het ETS. Want hij is al de revue gepasseerd. De economische crisis in 2017 begon die... 2007 begon die in Amerika met de huizencrisis. En hij waaide over naar ons in Europa, de hele wereld. We kwamen in een dikke recessie. De fabrieken sloten of schroefden hun productie terug. Waardoor we ineens veel te ruim in onze emissierechtenjas kwamen te zitten. En de CO2-prijzen een duikeling maakten. Edwin, heb jij de indruk dat er toen in ETS-kringen paniek in de tent was?
Wat zijn ETS-kringen?
Wat is paniek? Nou, dat was wel paniek, ja. Nee, want je kan ook op twee manieren naar kijken. En dat is met heel veel issues, ook hot air en het Kyoto-protocol en noem het maar. Je kan er van onderop naar kijken en van bovenaf naar kijken. Je kan aan de ene kant zeggen, nou ja, weet je, dat daar dan rechten overblijven of niet, ja... boeien, weet je. We willen met z'n allen een bepaald reductiepad. Mm-hmm. Ja, of we dan linksom of rechtsom reduceren. Nou, nu reduceren we via een economische crisis. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Dat is uiteindelijk slecht voor bedrijf, voor consumenten, noem het op. Maar ja, dat is wel... Er worden emissies gereduceerd. Ja. En prima. Dus dat is dan het perspectief van bovenaf. Van onderop kan je zeggen. En dat is natuurlijk wat de meeste mensen doen. Die zeggen, ja, maar wacht eens even. Nu zien we ineens dat er rechten over zijn. Dus willen we dat? En kunnen we niet verder naar beneden? Mm-hmm. Ja, en mijn antwoord is dan natuurlijk de beroemde lineaire reductiefactor. Dat is echt beleidsjargon dit. Hè? Maar dat betekent gewoon dat het emissieplafond moet naar beneden. En laten we dat dan even een beetje sneller gaan doen. Want we hebben daar dus ook de ruimte voor. Dus in zoverre, jij zegt paniek. Ik denk dat er veel paniek was omtrent de crisis zelf. Mm-hmm. Wat ik mij toch herinner is dat heel veel collega's... Dat zijn mijn ETS-kringen, zeg maar, de wetenschappers met wie ik van doen had... dit toch als een kans zagen om die emissieplafonds vervolgens weer wat sneller naar beneden te brengen. Dus toch wel een soort ook wel een kans voor het klimaatbeleid.
Ja. Dianne, hoe zag jij dat?
Nou, paniek? Paniek vooral toen duidelijk werd van dit gaat ophopen... Edwin noemde al bad banking. Dat mocht vanaf fase 2 wel. Je mocht je overblijvende emissierechten meenemen naar volgende jaren en volgende handelsperiodes. Mm-hmm. En hoe enorm veel dat werd over de tijd. En hoe lang dat dan ook een effect zou hebben op de CO2-prijs. Op zich, de lineaire emissiereductiefactor die zat al in de herziene richtlijn die in 2008 werd aangenomen. Dus eigenlijk dacht men toen van ja, het systeem staat op poten, geharmoniseerd, strenger. Nu komt het allemaal goed. Nou, de crisis gooide dus inderdaad roet in het eten, tezamen met de hoeveelheid emissiereductiecredits uit andere landen die men kon gebruiken, die allemaal die na 2012 ook niks meer waard zouden zijn. Dus die werden ook allemaal nog snel ingeleverd in fase 2. En ja, toen eenmaal duidelijk werd van dit wordt zoveel, dit zijn zulke grote hoeveelheden. Dat is gewoon meer dan het hele emissiehandelsplafond in één jaar.
Ja.
Ja, dan kan je wel zeggen van we zitten onder de cap. Maar structurele veranderingen vinden op dat moment natuurlijk veel minder plaats. Hè. Productie, als de crisis voorbij is, die kan weer omhoog gaan. En met zo'n lage CO2-prijs, ja, dan worden er toch minder investeringen gedaan in schonere installaties.
Ja, ja. We komen dan bij twee termen die moeilijk klinken. Backloading en de marktstabiliteitsreserve, MSR. Diane, wil jij uitleggen wat die twee termen betekenen en wat ermee bereikt moest worden?
Ja, backloading betekent eigenlijk heel simpel van een deel van de hoeveelheid emissierechten die geveild zouden worden vanaf 2013, fase 3. Die werd achtergehouden, dus die werd niet op de markt gebracht. Om te proberen ja, die overvloed aan emissierechten te beperken en of in ieder geval de prijs wat omhoog te krijgen. Mm-hmm. Het lastige daarvan was, is omdat er dus, ja, dat zat niet in de richtlijn. Dus het enige wat de commissie op dat moment kon doen, ze konden niet definitief die emissierechten uit de markt halen. Ze konden hem alleen vertragen. Maar ze moesten wel uiteindelijk die hoeveelheid toch op de markt brengen.
Ja.
Voordat de handelsperiode voorbij was.
Mm-hmm.
Ja, en dat wist men natuurlijk. En markten zijn deels fundamentals en deels psychologie. Dus iedereen had zoiets van ja, goed, we gebruiken gewoon emissierechten die we in die tussentijd krijgen. En uiteindelijk komen die rechten ook alweer op de markt.
Ja.
Dus dat had weinig effect op de CO2-prijs.
Dus het werkte niet echt. En dan kwam later de marktstabiliteit. Tijdsreserve. Dat is ook een soort backloading, of hoe moet ik dat zien?
In de eerste versie misschien wel. Het is eigenlijk is een soort van buffer waar je emissierechten in kunt plaatsen als het aanbod op de markt te groot wordt.
Mm-hmm.
En als dat boven een bovengrens gaat, dan worden er dus meer rechten in de MSR, de buffer geplaatst, dus niet geauctioned. En als
niet geveild, bedoel je?
Sorry, niet geveild, inderdaad. Ja. En als de hoeveelheid rechten op de markt onder een bepaalde ondergrens komt, dan worden ze weer vrijgegeven uit de MSR. Mm-hmm. En dus wel weer geveild.
Ja.
Die ondergrens was 400 miljoen emissierechten per jaar. Dus eigenlijk kun je zeggen van ja.
Dus even voor mijn duidelijkheid, die 400 miljoen, dat zijn dan te veel rechten. Als er 400 miljoen te veel rechten zijn, dan hoe weet je wanneer iets te veel is?
Nou, er is een berekening wordt daar gemaakt. Er wordt gekeken naar van wat is het aanbod aan emissierechten. En daarvan wordt de vraag aan emissierechten vanaf getrokken en de hoeveelheid emissierechten die in de MSR zit.
Okay.
En de aanbodkant is dan wat is er vanuit de vorige fase mee overgenomen. Wat wordt er gratis geallogeerd? Wat is er geveild? En wat is er aan credits gebruikt?
Mm-hmm.
En als die berekening, als die uitkomt op van het wordt minder dan 400 miljoen,
ja.
Dan wordt die auctioning dus weer gewoon opgepakt en komen de emissierechten uit.
Dan loopt het MSR weer een beetje leeg.
Ja, precies.
Maar
daardoor is er dus altijd wel een bepaalde overaanbod nog steeds aanwezig. Die 400 miljoen namelijk.
Ja.
Dus ja. Het vermindert fluctuaties in de marktprijzen. Of het echt de structureel de CO2-prijs zou verhogen, daar had ik in die versie mijn twijfels over.
Ja.
Maar hij is later nog weer herzien.
Mm-hmm.
Op een manier waar dat wel beter werkt.
Maar die rechten in het MSR, kunnen die nou definitief worden weggenomen of komen die ook altijd weer terug?
In de eerste versie kwamen die altijd weer terug als die grens werd overschreden, die 400 miljoen emissierechten.
Ja.
In de herziening die ik net noemde, nu is er ook inderdaad een onderdeel waarbij een deel van de rechten definitief... ja, hoe zeg je dat? Gecanceld worden.
Ja, gecanceld. Dat is toch een Nederlands woord inmiddels. Ja.
Definitief
vernietigd.
Hoe kijk jij tegen het marktstabiliteitsreserve aan, Edwin?
Nou, ik wil in ieder geval de luisteraar trakteren op mijn eigen woordgrap in deze.
Ja.
Nee, ik leg het altijd uit. De MSR is een emissierechtenstofzuiger. Want we hebben te veel rechten. Het is net als stof en troep in huis, bij wijze van spreken. Of in je tuin of in je schuur, waar dan ook. En dan, in de tuin ga je waarschijnlijk niet met een stofzuiger aan de slag. Hoewel, sommige mensen, je weet niet. Maar ligt er stof in huis, dan ga je stofzuigen. Dat is eigenlijk een beetje ook in dat emissiehandelssysteem. Er waren te veel rechten naar de smaak van velen. Tenzij je er van bovenaf aan opkijkt. Hè, en zegt van, hey, wat fijn, de CO2-prijs is lekker laag. Dat geeft de politieke ruimte voor lidstaten om de emissieplafonds eens even flink aan te scherpen. Want dat is ook een perspectief. Wat ander perspectief is, de CO2-prijs is te laag. Er zijn te veel emissierechten. De prikkel is te laag om met schone technologie aan de slag te gaan. Hè, want dat is het probleem van zo'n lage CO2-prijs. Ja. Dus die prijs moet omhoog. Dan is dit het antwoord geweest van laten we een emissierechtenstofzuiger kopen. Hè? En dat is dan de Market Stability Reserve. En die had dus dat gekke dingetje. En Dian zei dat net al terecht. Dat op het moment, laten we zeggen, het wordt niet allemaal opgeslurpt en opgezogen. Maar het kan ook weer stof uitblazen. Dus op het moment inderdaad dat die schaarste wat nijpend begint te worden...
Mm-hmm.
Of de overallocatie in ieder geval zeer beperkt, dan gaat hij weer rechten uitblazen. En uiteindelijk is daar onder politieke druk, hoor. Want deze discussies vonden natuurlijk ook plaats in commissie, in het Europees Parlement. Van die overallocatie, dat surplus weghalen, dat snappen we. Dat er een stofzuiger moet komen, dat is die MSR. Dat lijkt ons een goed idee. Maar aanvankelijk was het in het systeem zo dat later, zeg maar, op het moment dat het de situatie qua emissies, qua emissieplafond weer nijpend zou worden, dan zou de stofzak gewoon weer leeg gegooid gaan worden in Europa. Nou, daarvan zei men, dat moeten we maar niet doen. Dus toen is er een soort van annuleringsmechanisme bijgekomen. En wat ik heel interessant vind, is dat er in... ik heb er zelf geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb wel met interesse onderzoek van economen gelezen. En eigenlijk is er best wel veel verschil van mening over wat het effect zal zijn. Hè? Want jij zei het al, het beoogde effect was ook stabiele CO2-prijs en ook hogere CO2-prijs. Maar er zijn economen die hebben gezegd en berekend, hè, uit Frankrijk bijvoorbeeld, Trottignon en anderen, die zeggen van, nee, we krijgen juist een veel volatielere prijs. En er zijn economen die zeggen van, ja, maar dit hele systeem, dit kan ook wel eens een perverse prikkel met zich meebrengen. Want op het moment dat je nu extra gaat reduceren, dan komen er dus meer rechten vrij die uiteindelijk ook zullen worden geannuleerd in het systeem. Waardoor je als bedrijf dus later minder rechten kan krijgen. Dus daar wordt alweer heel druk over nagedacht wat de implicaties zijn van dit systeem. Maar goed, als je een paar stappen terugzet en je denkt van jongens, we hebben te veel rechten. We moeten naar beneden. Ja, dan is een emissierechtenstofzuiger helemaal zo'n slecht idee niet.
Vanaf het begin af aan van het marktstabiliteitsreserve gaan stemmen op om dat anders vorm te geven en niet op basis van te veel aan rechten te sturen. Maar er gaan ook van het begin af aan al stemmen op om te zeggen, nee, we moeten dat niet op basis van aantal rechten doen, maar gewoon prijs. Is dat een wezenlijk verschil?
Ja, je ziet hier dat, eerlijk gezegd tot mijn vreugde, moet ik gelijk bij zeggen, en dat is analytische vreugde, om het zo maar te noemen, dat de Europese Commissie altijd wel heel zuiver op de graad is gebleven als het gaat om het, laten we zeggen, welke knop ze gaan draaien. Mm-hmm. En je kan dus aan de prijsknop draaien of aan de hoeveelheid. Dat is trouwens in alle economische modellen zo, micro-economische modellen. En men heeft van meet af aan gezegd, wacht even, cap and trade. Het is dus die cap staat voor hoeveelheid. Het is een quantity instrument. Het is geen prijsinstrument zoals een belasting. Dus we gaan dan niet, met een belasting moet je gaan zeggen, hoe hoog gaan we die zetten? Mm-hmm. Nou, dat doe je hier niet. Dat laat je aan de markt over. En we gaan sleutelen aan die hoeveelheid. En als wij een emissierechtenstofzuiger gaan installeren, nou, dat is dan de MSR, hè? De MSR, zoals meestal wordt gezegd in het Engels, de Market Stability Reserve. Als we die emissierechtenstofzuiger gaan vormgeven, dan moeten we dat ook doen op basis van hoeveelheid en niet op basis van prijs. En de lobby is er wel geweest, her en der, hoor, om dat op basis van prijs te doen. Maar ik vind het heel verstandig dat men, schoenmaker blijft bij je lees. Je kiest voor een quantity instrument. Je wil de marktprijs, de schaarste aan emissierechten laten reflecteren. Mm-hmm. Dus dan moet je ook niet aan die prijs gaan komen.
Nee.
Maar ik wil er wel gelijk bij zeggen, om daar ook eerlijk en open over te zijn. Er zijn economen die daar anders over denken. Die toch zeggen van nee, ga maar werken met een maximumprijs in het systeem. Met een floor price, hè, op de een of andere manier vormgegeven in het systeem. Daar heb ik zelf mijn eigen wijze opvattingen over. Ik vind dat je dat niet moet doen. Bottom line, lees artikel 1 van de richtlijn emissierechten. Die kun je zo googlen. Richtlijn emissiehandel EU. En dan kijk je in artikel 1 en daar staat, wat is het doel? Dat is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen op een zo kosteneffectief mogelijke wijze. En zo'n economisch efficiënt mogelijke wijze. Dat staat erin.
Ja, en dat is met een prijs minimum en maximum niet makkelijk te bereiken.
Nee, je moet met je handen van de prijs afblijven. En ik heb al een paar jaar geleden voorspeld, dat gaan beleidsmakers heel moeilijk vinden. Om met hun handen af te blijven van de prijs. Dus laten we zeggen, ze mogen sleutelen. De knop die ze in handen hebben, dat is de knop van de hoeveelheid.
Ja.
En ik heb een paar jaar geleden al gezegd, nou, let op, die beleidsmakers gaan dat heel ingewikkeld vinden. En die willen ook heel graag met die handen aan die prijs gaan zitten.
Ja. Dian, hoe kijk jij er tegenaan? Prijs of aantal?
Grotendeels hetzelfde. De commissie heeft inderdaad altijd wel eens heel strak geweest van, het is een marktmechanisme, dus de markt moet zijn werking doen, de markt moet de prijs stellen. Mm-hmm. Ik denk vermoedelijk vanuit het oogpunt voor angst voor lobby voor een maximumprijs, hè, om de impact te beperken, wat je in veel andere landen wel ziet, Amerika, Australië en dergelijke. Maar dat hebben ze altijd heel strak gedaan. En het voordeel is dus ook dat bijvoorbeeld de MSR, die heeft een volume trigger en dat is heel duidelijk omschreven, ook een simpele formule in de wet. Dus het is geen beleidsinterventie in de markt. Het is gewoon, ja, als die trigger wordt gehaald, dan gebeurt het. En dat is voor de markt heel erg positief, want dat is voorspelbaar. En
precies.
Je ziet in landen als Korea waar dat niet zo is. En dat geeft heel veel problemen. De hele markt gaat op slot, omdat niemand meer weet wat de regering gaat doen.
Mm-hmm.
Dat gezegd hebbende, heb ik wel het gevoel dat, als je kijkt naar de MSR, is best behoorlijk ingewikkeld mechanisme.
Ja.
Dat je op zich een bepaald, dat ook had kunnen bereiken op een simpele manier door een prijsvloer, een minimumprijs in te stellen. Maar goed, daar heeft de commissie altijd gezegd van, we gaan gewoon helemaal die discussie niet aan. We gaan niet aan de prijs zitten, dus ook geen minimumprijs. Mm-hmm. En in plaats daarvan het MSR.
Sluiten we mee af. Dankjewel. Dian Philipsen en Edwin Voertman. Dankjewel. En dan gaan we nou nog even naar de actuele CO2-prijzen met Chris Goeth. Chris, hoi. Leuk dat je er weer bij bent.
Dag Tedo.
Ik heb de indruk dat de CO2-prijs de zware klap van begin maart wel een beetje te boven is. Klopt dat?
Dat klopt zeker. De vorige keer hebben we het gehad over een prijsval van maar liefst 40%. Het prijsverloop van emissierechten, dit lijkt echter in rustige vaarwater terecht te zijn gekomen.
Wat is ongeveer de bandbreedte waar we tussen schommelen?
We fluctueerden de afgelopen weken in een vrij nauwe bandbreedte en ongeveer tussen de 75 en 80 euro per ton.
Hoe verklaar je dit rustige vaarwater?
We zien als het ware dat prijsdrukkende en prijsopdrijvende factoren elkaar grotendeels in evenwicht hebben gehouden. Het was dan prijstechnisch een minder spectaculaire week. Maar er is nog wel degelijk genoeg te melden en genoeg gebeurd op dit vlak. En zo is er op 1 april de voorlopige data gepubliceerd van de geverifieerde emissies over 2021. Daaruit bleek dat de uitstoot als geheel binnen het ETS-systeem met zo'n 9% is gestegen ten opzichte van 2020. Mm-hmm. Vooral de sectoren luchtvaart, elektriciteit en warmteproductie, die vertoonden een vrij stevig opleving van meer dan 10%. En dat is niet heel verrassend. En de prijsimpact was ook niet noemenswaardig, omdat alles wel redelijk in lijn lag met waar de markt vanuit ging.
Dus het is een noemenswaardige gebeurtenis, maar niet een gebeurtenis die noemenswaardige effecten had op de prijs.
Ja, absoluut. En op beleidsvlak waren er ook wel de nodige ontwikkelingen. We zitten natuurlijk met de situatie in Oekraïne, waarin de roep sterker wordt om meer en nog sneller richting duurzame energieproductie te gaan. Ja. En 11 landen, waaronder Nederland, die pleiten voor een versnelling van het klimaatbeleid om het afhankelijkheid van Russisch gas en olie sneller te kunnen afbouwen.
Ja, en heeft dat effecten?
Op de prijs vooralsnog niet, want zoals dat gaat, die plannen en voorstellen hebben een behoorlijke doorlooptijd.
Wat verwacht je dan de komende weken met de prijs?
Als je kijkt naar de fundamentals op de langere termijn, dan zien we, ondanks de boycot van de Russische kolen, dat op basis van de huidige prijscurves het nog altijd prijstechnisch aantrekkelijker is om elektriciteit op te wekken met een kolencentrale. En dat is het geval tot in 2024. Met andere woorden, zolang dat zo blijft, worden kolencentrales eerder ingezet. En zoals je weet, kolencentrales, daar gaan meer emissies bij gepaard. Mm-hmm. En dus ook ondersteunt dat de vraag naar emissierechten de komende tijd.
Ja.
En voor de korte en middellange termijn kan de economie en de industriële bedrijvigheid echter wel getemperd worden door de extreem hoge energieprijzen op het moment. De hoge gasprijzen zorgen er al voor dat bepaalde sectoren stil komen te liggen, dan wel minder hard produceren. En dit kan het opwaartspotentieel juist beperken. En we verwachten in ieder geval voor de korte termijn dat de 100 euro per ton buiten bereik is en dat de emissieprijs de komende weken niet ver buiten de huidige handelsbandbreedte zal treden.
Chris, dankjewel. En daarmee sluiten we deze aflevering van de Carbon Podcast af. In de volgende aflevering, die vanaf woensdag 4 mei te beluisteren is, ga ik met professor Reijer Gerlach en Corneel Lambrechts van de papierindustrie het hebben over fase 4 van het ETS. Dat is de fase waar we nu in zitten. Het gaat dan onder meer over de impact van Fit for 55 en de Nederlandse minimumprijs voor CO2. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energeia Carbon Podcast in je favoriete podcast app.
Bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.